Van harte welkom, dames en heren, bij dit eerste vragenuur na het zomerreces. Ik open deze vergadering. Mag ik aannemen dat u de agenda kunt vaststellen? Dank u wel. Ik heb geen mededelingen, dus we kunnen verder gaan met de ingediende vragen. Voor we met de vragen beginnen, wil ik u graag het volgende meegeven. Er zijn veel vragen ingediend. Als we deze allemaal willen behandelen, moeten we ervoor zorgen dat er naar aanleiding van de vragen geen debatten worden gevoerd. Korte, verhelderende vragen stellen mag natuurlijk wel. Als de vragen desondanks niet afkomen, dan worden de overgebleven vragen schriftelijk beantwoord. Ik stel voor om de vragen op volgorde van indiening bij de griffie te behandelen. Voor zover de portefeuillehouders op het moment aanwezig zijn natuurlijk. Gaat u daarmee akkoord? Dank. Ik start vanavond bij de vraag van de VVD aan de wethouder van voren over de stand van zaken regionale werkgroep zorgfraude. Mevrouw van der Laan, wilt u een toelichting geven? Of kan de portefeuillehouder overgaan tot de beantwoording van de vragen? Ik geef u antwoord, wethouder van voren.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet even mijn laptop ontgrendelen. Ja, vragen over zorgfraude binnen het sociaal domein. Goed dat u die vragen stelt. Ik kwam laatst de wethouder van Almelo tegen. Nou, daar is het echt een heel groot probleem. En die hebben ook wel maatregelen genomen. U vraagt wat is de stand van zaken rondom de werkgroep ter versterking van de bestrijding van zorgfraude binnen het sociaal domein. En het antwoord daarop is dat het directieoverleg heeft besloten op 15 september, dus heel recent, een beleidsopdracht vast te stellen om te komen tot een plan van aanpak waarin de bestuurlijke wensen voor een regionale aanpak zorgfraude zijn opgenomen. Dus we gaan ermee aan de slag. Dat hebben ze op 15 september gedaan, dus eigenlijk heel recent. Wat zegt u?
Mevrouw van der Laan, graag via de voorzitter, alstublieft.
Ja. Nou, wanneer verwacht u de bevindingen? Nou, dat hangt een beetje samen met de uitvoeringsagenda gezondheid en ondersteuning. Die wordt nu voorbereid. Nou, zorgfraude wordt daarin meegenomen. En zodra die agenda wordt vastgesteld, wordt ook de planning meer duidelijk. Dan zullen we dat u laten weten. Vraag 3. Deelt u de constatering voor wat betreft het ontbreken van een goede integrale aanpak van zorgfraude? Nou, wij delen de mening dat een regionale aanpak nodig is. Dat is ook de reden waarom het prominent op de agenda is gezet. Maar we kunnen het traject pas van volg geven als de gemeente een programma hebben vastgesteld, inclusief de beschikbare capaciteit. Dus daar hangt het nu op. En zo ja, op welke wijze gaat u zich inzetten voor een meer gemeenschappelijke aanpak van het bestrijden van zorgfraude in het sociaal domein? Nou, dat hebben we dus gedaan. Het is geagendeerd. De regionale portefeuillehouders hebben voor de zomer aangegeven dat ze de aanbevelingen graag nader uitgewerkt willen zien in een uitvoeringsplan. En daar komen we later dit jaar mee. Regionaal is er overeenstemming dat het thema de aandacht verdient en dat we zorgfraude als gemeente alleen niet effectief kunnen bestrijden, dus in gezamenlijkheid. Maar we doen wel lokaal natuurlijk ook een aantal zaken met onze eigen sociale recherche. Nou, dat is het eigenlijk, voorzitter.
Mevrouw Zee van der Laan, heeft u nog een aanvullende
vraag? Ja, een aanvullende vraag. U geeft aan, lokaal doen we al iets. Kunt u een paar voorbeelden noemen?
Ja, we hebben een sociale recherche en die zit vooral op de participatiewet. En daar halen we ook geld terug, hè, en daar controleren we ook goed. Ook wel WMO-zaken, maar het is vooral participatiewet waar dat plaatsvindt. En dat doen wij als Hilversum zelf.
Oké. Okay. Dus u ziet voornamelijk bij de participatiewet ziet u de zorgfraude of in de WMO ziet u dat niet?
Jawel, die zien we ook, alleen wel in mindere mate. Wij verwachten dat, ten opzichte van het landelijk beeld redelijk mild zullen scoren of terughalen. Maar dat moeten we wel gaan doen, dus we gaan dat wel onderzoeken. Want alles wat onterecht wordt uitgekeerd, moeten we terughalen wat mij betreft.
Dank voor het halen. Heeft iemand anders nog een aanvullende vraag op dit onderwerp? Mevrouw Van Drogen, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag nog. Dit gaat specifiek over zorgfraude. We hebben wel eens vragen gesteld over zorgaanbieders met hele hoge winstmarges. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar is dat toevallig ook iets waar u naar gaat kijken met de werkgroep?
Ja, je ziet dat een integrale aanpak is. Dus het wordt in zijn breedte bekeken, zeker.
Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is de vraag van de SP aan burgemeester Van den Top over beschikbare hulpdiensten. Mevrouw Verwij, wilt u nog een toelichting geven of kan de burgemeester meteen overgaan tot de beantwoording?
Nou, ik kan een hele kleine toelichting geven. De SP stelt deze vragen omdat we vaker zorgen hebben gehad, ook in relatie tot de samenwerking met Flevoland, in hoeverre dingen beschikbaar blijven volgens het Hilversumsdekkingsplan. Wij krijgen echt serieus signalen dat onze hoogwerker vaak ook weg is. Dan krijg je een soort leentjebuur. Dat zie je ook met piketdiensten, GGD-artsen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt.
Ja, dank u wel voor de vragen. Altijd goed als er even aandacht is voor de veiligheidsregio. De essentie van de samenwerking tussen de Gooi en Vechtstreek en Flevoland is dat wij inderdaad ook samenwerken op het gebied van materieel. Dat is ook wel nodig omdat sommige van deze spullen, zal ik maar zeggen, ook heel erg duur zijn. En die zouden we bijna niet meer alleen kunnen aanschaffen. Dus het is goed dat we dat gezamenlijk ook gebruiken. En daarom hebben we een regionaal dekkingsplan voor onze regio en daar werken we in samen met dat van Flevoland. En dat betekent dat de hoogwerker ook in Flevoland dienst doet en ook bij ons. En dat de brandweer eigenlijk continu monitort of in die inzet de wederzijdse behoeften die in het dekkingsplan staan worden geborgd. En dat wordt gerapporteerd als dat een keer niet goed zou gaan. In de bestuursrapportage en de jaarrapportage, maar mijn informatie is dat dat tot op heden nog niet dat probleem heeft geleid. En dat we ook omgekeerd gelukkig bij instanties kunnen rekenen op het materieel van Flevoland. Nou, datzelfde geld hebben we gisteravond gezien ook rond de GGD-taken. Het is goed dat we samenwerken. Het maakt de beide veiligheidsregio's wat mij betreft sterker, robuuster en minder kwetsbaar. En minder kostbaar. Dank u.
Mevrouw Verwij, heeft u nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het antwoord van de burgemeester?
Nou ja, daarmee, burgemeester, garandeert u dus eigenlijk dat de hoogwerker voldoende beschikbaar is voor de inzet in Hilversum?
Het dekkingsplan wat we hebben, plant de materialen die we hebben op basis van het risicoprofiel wat wordt vastgesteld. Daar moeten we het mee doen. En er worden in deze tijd op alle fronten in de samenleving voortdurend garanties gevergd voor alles. Die garanties zitten alleen geborgd via het dekkingsplan. Ik ga ervan uit dat dat goed is opgesteld en goed wordt nagevolgd door de brandweer. En daar moet ik het mee doen. Dus dat is het antwoord dat ik u kan geven daarover. Dank u wel.
Heeft iemand anders nog een aanvullende vraag? Naar aanleiding van dit onderwerp, nee. Van de VVD aan wethouder Wolters over woningbouw Sileenestraat. Mevrouw van der Linden, wilt u nog een toelichting geven? Of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording?
De wethouder kan overgaan tot beantwoording.
Wethouder Wolters, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De Sileenestraat is een klein woningbouwplan en dat is een reguliere vergunning. Dus dat is op basis van het bestemmingsplan verstrekt. Hier was al wonen mogelijk, dus ja, dan geldt gewoon het bestemmingsplan. Dus dat is niet het moment dat we aanvullende eisen kunnen stellen. Nou vraagt u meteen bij de tweede vraag hoe dan wel, en dat is natuurlijk een goede vraag. Je ziet dat we de woonvisie hebben vastgesteld en de plek om dat in te voeren is in de bestemmingsplannen. En dat wordt straks ook omgevingsvisie en dan omgevingsplan en daar kunnen we echt de regels in opstellen. Onderdelen van de woonvisie zoals we hebben met de doelgroepenverordening en de opkoopbescherming, dat zijn allemaal dingen die we in huidige bestemmingsplannen kunnen inpassen. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan 1221, wat we vanavond ook gaan bespreken. Daar zit voor het eerst ook echt de doelgroepenverordening in verwerkt. Bij het opstellen van de omgevingsplan gaan we dus meer regels toevoegen. En verder, als een ontwikkelaar is en die wil iets ontwikkelen wat buiten bestemmingsplan valt, ja, dan heb ik als wethouder ruimtelijke ordening gesprek over ja, wat ga je daar doen en in hoeverre kan je aan onze woonvisie voldoen. Dat gesprek gebeurt ook echt, komt ook terug in anterieure overeenkomsten. Dan kunnen we ook niet altijd elk ding wat we bedacht hebben in de woonvisie inbrengen, maar dan proberen we zoveel mogelijk binnen te halen en toch te zorgen dat ook de ontwikkelaar nog een haalbaar plan heeft.
Mevrouw Van Linden, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, zeker, voorzitter. En ik heb meerdere vragen en misschien collega's ook. Dus ik weet niet of dit daar het meest geschikte moment voor is, omdat we een volle agenda hebben. Dus het zou kunnen zijn dat we daar een blokje aan moeten wijden. Maar wat ik in ieder geval de wethouder zou willen vragen, ik hoor haar vooral praten over regels en formele posities. Maar weet de wethouder of de ambtelijke organisatie, de plantoetsers, de buurtcoördinatoren, anderen die misschien in voorfases in gesprek gaan of die geïnstrueerd zijn, probeer nou op zijn minst de dialoog aan te gaan over de beleidsambities van de gemeente.
Absoluut. We hebben elke week casusoverleg. En dat is met wethouder Van Hunnik en met mij over vergunning en ruimtelijke ordening, omdat het soms ertussenin zit of we doen die samen. En dan komt ook altijd aan bod bij een nieuw plan. Ja, in hoeverre voldoet het aan de woonvisie en wat wordt er meegenomen en hoe loopt dat gesprek?
En als deze ontwikkelaar dan aangeeft dat hem dat helemaal niet gevraagd is en dat als hij benaderd was met het idee dat er ook voor ouderen gebouwd had kunnen worden, dat hij daar best over had willen denken, maar dat het gewoon helemaal niet ter sprake is geweest?
Dan klopt dat hier, want het is nu een reguliere vergunning. Dus het is niet zo dat wij bij een vergunning in een gesprek gaan, zullen we wat anders gaan bouwen. Dus dat gesprek van wordt de woonvisie goed meegenomen, is als we ook positie hebben. En dan is het bij een anterieure overeenkomst.
Wat ik u eigenlijk probeer te vragen is dat u misschien wel meer informele positie heeft dan u denkt. En dat het mij wat waard zou zijn als we daar wat meer gebruik van zouden maken. Maar ik kijk even naar mijn collega's, want ik was niet de enige die hier nieuwsgierig naar was. Dus ik zal de microfoon loslaten.
Meneer Van Deen, u heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kan de wethouder misschien iets meer informatie geven over de planning van het omgevingsplan, wanneer die ongeveer klaar zou zijn, en ingaan in hoeverre er in de tussentijd misschien een labmiddel gemaakt zou kunnen worden om toch belangrijke onderdelen uit de woonvisie misschien binnen een versneld bestemmingsplan, light, ik zeg maar even wat, dat we even kijken wat er wel mogelijk is.
De omgevingsvisie gaan we in het eerste kwartaal hier bespreken en die wordt ook weer ter inzage gelegd. Dus er komt uiteindelijk een omgevingsplan, dat zal nog wel even duren. Ik heb het niet in mijn hoofd, maar dat zal wel eind 2023 of zo worden. Dat moet ik anders even opzoeken, maar die termijnen. En tot die tijd zullen we zoveel mogelijk in de bestemmingsplannen die u nog wel langs krijgt meenemen. Het bestemmingsplan van lopende ontwikkelingen, daar nemen we al die eisen die we kunnen mee. Maar daar zit geen quick win dat we dan even voor alles even een tussenplan maken. Dat is niet even doenlijk. Dus dan is het toch beter om gewoon op te schieten met de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Mevrouw Van der Linden.
Ja, voorzitter, het spijt me, wethouder, maar u gaat helemaal niet in op de mogelijkheden die u heeft. Even los van alle regels zijn er gewoon mensen die hebben een plan, die komen met een initiatief. Kijk, als wij de transitie met elkaar willen maken naar uitnodigingsplanologie, sorry voor eventueel mensen thuis, dat is een term die we gebruiken om uit te leggen dat we als overheid ook in gesprek gaan met initiatiefnemers over wat hun bedoeling is. Dan is dat een dialoog waarbij ook onze bedoeling in dat gesprek ingebracht kan worden. En ik vind het jammer om te horen dat u vooral refereert aan, ja, we hebben geen positie. U bent de gemeente, een ontwikkelaar die hier komt en hier iets wil gaan doen. Een gesprek kan altijd.
Nee, maar ik ging nu even in op de vraag van D66, maar als ik weer even terugkom bij uw vraag, dan vind ik dat een aardige suggestie om dus ook te kijken hoe we meer informatie kunnen geven aan de voorkant over welke kant wij op willen, zodat een vergunningsaanvraag mensen daar al meer naar kunnen kijken voordat ze hem indienen. Dus die suggestie wil ik zeker meenemen. Maar ja, dan heb je het inderdaad over de informele positie die we misschien wat beter kunnen benutten.
Oh, sorry. De heer Deen, een korte vraag.
Meer een opmerking. Ik zou de wethouder toch echt even ambtelijk willen laten vragen om bijvoorbeeld naar een geconsolideerd bestemmingsplan of naar andere mogelijkheden te kijken. Er kan echt wel iets. En als we 2 jaar moeten wachten en allerlei kansen missen door dit soort plannen in de reguliere vergunningsprocedure niet te kunnen doen, omdat we die positie niet hebben. Ik zou graag, maar dat mag ook schriftelijk hierna horen wat er wel mogelijk is.
Wat er wel mogelijk is, is dat bij plannen van enige omvang die niet precies passen in de bestemmingsplan, en meestal is dat dan zo, gaan we wel degelijk gesprek aan. En daar zitten ook de grote klappers om te maken. Dat doen we nu ook met 1221, ziet u allemaal gebiedspaspoorten waar we echt flink die woonvisie en die aantallen en de sociale middenduur goed aan de slag zijn. Dus dan denk ik, ja, dat is de manier om te werken. En er komen heel veel initiatieven op ons af. Daar zitten ook de aantallen woningen in. Dus laat ons daar nou meters in maken. Dan krijgen we ook nog echt die woningen.
Dank u wel, wethouder. We gaan naar de volgende vraag van de VVD. Aan wethouder Schepers over speelplein aan de Nieuwe Weg. Mevrouw van der Linden, wilt u de vraag toelichten?
Nee hoor, nee? Dank u.
Wethouder Schepers, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Goedenavond. Om op de eerste vraag in te gaan. We herkennen absoluut de signalen die hier spelen op de Neuweg. Dat is niet het eerste jaar dat het voorkomt. Het komt al een aantal jaren voor. Met name overigens in de warmere maanden van het jaar. De overlast gaat nu weer wat afnemen. Er zit bijna een seizoenspatroon in. Het zijn vooral jongeren die niet specifiek uit de buurt komen. Dat maakt het ook wat lastiger. Het zijn jongeren die met name naar het centrum gaan om uit te gaan en op voorhand al het een en ander innemen en vervolgens ook het een en ander achterlaten in bij de speeltuin en vervolgens herhaalt dat patroon zich als ze weer naar huis gaan. Dat maakt het ook iets minder makkelijk om er grip op te krijgen, maar met name in de zomermaanden hebben we met de wijkboa en de wijkagent wel extra focus en wordt er extra gesurveilleerd. Dus dat heeft absoluut de aandacht en we hopen natuurlijk, ook al zijn het niet jongeren die rechtstreeks omwonend zijn, jongeren hebben in Hilversum-Zuid gewoon geen eigen plek. Dus we moeten nog even geduld hebben, maar met de komst van het jongerencentrum in de Nieuwe Lely hebben we wel de hoop dat als ze een eigen plek hebben, dat het ook hier wat gaat afnemen. Wat betreft de speeltuin, wij zien niet echt een relatie met de kwaliteit van de speeltuin. De speeltuin, het zand wordt, die wordt schoongemaakt, die wordt onderhouden, het zand wordt elk jaar ververst. En hij voldoet nog aan de uitgangspunten van schoon, heel en veilig. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk niet de meest florisante speeltuin die we in Hilversum hebben. Hij staat voor 2024 op de rit om opnieuw ingericht te worden. Ik zie het enthousiasme bij een deel van u. Ik deel dat enthousiasme. We zijn aan het kijken of we misschien een jaar eerder kunnen doen. Of we de investering naar 2023 kunnen halen. En we zien daar ook wel kansen om bijvoorbeeld iets te doen om met inclusieve speeltoestellen. Dat is iets waar we al een tijdje mee bezig zijn. Dat zou een mooie pilot kunnen zijn. En eigenlijk zouden we dan het liefst het hele gebied rondom, het is niet alleen de speeltuin, maar het is best wel een versteend stukje, een beetje verrommeld ook. Maar ja, daar moeten we wel geld en middelen voor hebben en capaciteit voor hebben. Maar met die bril proberen we er wel naar te kijken.
Mevrouw van der Linden.
Ja, dank aan de wethouder voor de beantwoording. Het is natuurlijk fijn om te horen dat het mogelijk misschien kan zijn om de opknappen van de speeltuin naar voren te halen. Als het aan ons ligt, zou het ook best een wat groenere speeltuin mogen worden. Ik weet uit een verleden in het waterschap dat er ook door het waterschap altijd gewaardeerd wordt als er watereducatie mogelijk is. Dus misschien kunnen we ook nog samenwerking zoeken met andere partners in een wat meer ook natuurvriendelijke speeltuin daar.
Ja, voorzitter, zoals u weet zijn we bezig met het handboek Hilversum Buiten. Daar gaan we ook, en dat heb ik ook in bij de voorjaarsnota gezegd, expliciet aandacht besteden aan hoe we omgaan met onze speeltuinen. Ik vind zelf de speeltuin aan de Leegwaterstraat, dus de Blije Bij, voortkomend uit een buurtinitiatief, een heel mooi voorbeeld. Dat is geen versteende speeltuin meer. En we hebben er ook geen rubberen tegels, maar hele mooie hakseltjes en mooie houten materialen. En wat dat betreft, wat mij betreft, is dat ook de lijn die we gaan volgen voor dit soort speeltuinen. Je hebt al prachtige bomen, we hebben al een watertappunt. Dus volgens mij is er veel potentie om van deze plek iets moois te maken.
Heeft iemand anders nog een vraag over dit onderwerp? Meneer Deen, gaat uw gang.
Ja, dank aan de VVD voor de vragen. Heel fijn dat er aandacht is voor deze speeltuin. Dank ook voor de antwoorden. Heel prettig om te horen dat het snel aan de beurt gaat. Ik moet niet zoveel praten, sorry. Ik heb een vervolgvraagje. Ik ben best vaak in die speeltuin en ik ben ook in contact geweest met de BOA's en met de welzijnwerkers. Ik denk dat ze daar heel goed werk verrichten. Ik zou wel aandacht willen vragen ook voor het schoonmaken van de speeltuin. Ik kom daar vaak op vroeger in de ochtend en dan neem ik een bezempje met wat mee om het glas zeg maar op te ruimen. Dat is niet erg, dat doe ik graag, maar dus naast zeg maar... De BOA's en de, zou ook de schoonmaak soms iets op bepaalde momenten geïntensiveerd kunnen worden.
Voorzitter, het is een terecht punt. Er wordt op sommige momenten al extra schoongemaakt. Maar ik denk dat het goed is om te kijken of we het rondom de uitgaansmomenten in de week wat intensiveren. Want dat zijn de momenten waarin meer afval is.
We gaan naar de volgende vraag van D66. Aan wethouder Schepers over de nota grond- en vastgoedbeleid. Meneer Van Nistelrooy, wilt u de vraag toelichten?
Nee, volgens mij is het al duidelijk. Dank u, voorzitter.
Ja, voorzitter. Deze specifieke uitwerkingsnota die kunnen we niet toezenden, want die is er niet. We hebben toen we het vastgoed- en grondbeleid in december 2019 vaststelden, en dat merkt u terecht op in uw vraag, hebben we gezegd we gaan twee uitvoeringsnota's sturen. Eentje voor het verkopen vastgoed en eentje voor de grondprijs. Nou, die grondprijs is vorig jaar door uw raad vastgesteld. En eigenlijk hebben we hebben naar aanleiding van de behandeling in de raad en het vastgestelde kader van de beslisboom, welk vastgoed willen we houden en welk niet, daar hebben we alles door die beslisboom getrokken. Daar kwam een lijst uit. We waren op dat moment ook bezig met het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan. Dat is in 2020 in september in de raad geweest. En toen dachten we van ja, als we dat onderhoudsplan goed willen hebben, vastgoed dat we willen afstoten, dat geeft een ander onderhoudsniveau. Dus toen hebben we eigenlijk meteen een lijst opgesteld met het vastgoed dat we voornemens zijn als college af te stoten. En die lijst is toen vertrouwelijk overhandigd aan de commissie bij de behandeling van het meerjaren onderhoudsplan, omdat dat een ander onderhoudsniveau had. Dus we hebben dat toen op die manier uitgewerkt en daar ook in commissieverband over gesproken. En verder hebben we daar ook geen hele grootse uitvoeringsplannen. We zijn nu dat vastgoed aan het afstoten. Daar hebben we een bedrag voor opgenomen in de begroting. Daar sturen we u in ieder geval één keer, maar als het erg afwijkt, vaker een raadsinformatiebrief over. En dat proces loopt nu.
Meneer Van Nistelrooy, heeft u nog een aanvullende vraag? Gaat u gang.
Ja, dank voor de beantwoording. Ik zou toch graag vragen om toch te kijken of de hele beslisboom of al het vastgoed ingevuld kan worden volgens deze beslisboom. En ook voor toekomstige projecten die langs gaan komen, of je dan die beslisboom kan gebruiken. Bijvoorbeeld voor de bibliotheek. Dus er staat actief, wordt er gekeken naar vastgoedbeleid. Was het een optie geweest om te kijken, wil je dat verwerven? En in de discussie is er heel stellig gezegd, nee, we doen het beleid nee tenzij. Maar als je naar de nee tenzij regel kijkt, zie ik hem anders. Dus ik denk dat die wel degelijk kan helpen. Is het dan toch zinnig om zoiets op te stellen?
Nou, voorzitter, we hebben die exercitie gedaan. En daar is 2 jaar geleden een lijst uit voortgekomen. En dat is ook gewoon echt een uitvoeringsstuk dat wij als college ter hand nemen. Dat zijn we nu aan het uitvoeren. Maar wat u zegt is volkomen waar. Ik had het voorbeeld zelf willen noemen. Het mooie van die beslisboom is dat die universeel toepasbaar is. Het is gewoon een kader dat u zelf heeft vastgesteld. En voor de bibliotheek hebben we heel duidelijk die beslisboom erbij gepakt. Indachtig het credo geen vastgoed tenzij, want we zijn geen vastgoedboer. We proberen maatschappelijk rendement te benutten. En daar hebben we gekeken, heeft het zin? Levert het bijvoorbeeld in het geval van de bibliotheek qua business case voordeel op als wij het pand zelf kopen? Nou, dat hebben we getoetst. Dat maakte helemaal niks uit. En de bibliotheek heeft nu zelf het pand in eigen bezit. Dus wij zien ook geen reden waarom wij per se dat pand zouden moeten hebben. We hebben er wel een recht van eerste hypotheek op. Maar we hebben die vastgoedboom dus heel expliciet gebruikt in deze specifieke casus. En dat zullen we ook in voorkomende casussen blijven doen. En als wij denken dat het opportun is om wel een pand aan te schaffen, en daar gaan we het op niet al te lange termijn ook wellicht nog een keer over hebben, dan komt deze beslisboom weer opnieuw aan de orde. Absoluut.
Heeft iemand anders een vraag over dit onderwerp? Nee, dan gaan we. Dan komen we bij de vraag van democraten Hilversum. Van burgemeester Vendel Top over wapenbezit onder Vragen van democraten Hilversum aan burgemeester Vendel Top over particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mevrouw Van der Beek, wilt u het toelichten of kan de burgemeester overgaan tot de beantwoording?
Voorzitter, de burgemeester kan de vraag beantwoorden. De vraag is concreet.
Aan u het woord, burgemeester.
Dank u wel, met alle plezier. Ik heb deze week al contact gehad met een aantal mensen die ook particulier opvangen. De vraag die u stelt is in die zin ook heel begrijpelijk, want je zou je afvragen, mag het eigenlijk wel en kan het ook wel? Het blijkt in de praktijk dat het gebeurt en gelukkig maar, want we hebben inmiddels bijna 400 mensen op die manier opgevangen. Er is ook ruimte in het bestemmingsplan om dat ook te kunnen doen. Maar wat ik wel wil doen, eigenlijk naar aanleiding van uw vraag, want we hebben maar één verzoek gehad tot nu toe om aan te vragen of het zou mogen. Maar wat natuurlijk wel aan de hand is inmiddels, is dat heel veel van die bewoning ook langer is dan mensen zelf hadden gedacht op dat moment. En ik eigenlijk ook niet zo goed weet. Kijk, die vragen kwamen heel kort voor deze vergadering hier aan. Ik moet dat ook even laten uitzoeken. Dus ik wil de vraag wel even meenemen, als u het goed vindt, om te onderzoeken of we hier iets voor moeten organiseren als het langer gaat duren. Want daar heb ik nu het antwoord niet op en ik wil het u ook niet onthouden. Dus dat ga ik nog even nader uitzoeken, als u het goed vindt.
Mevrouw Van der Beek, heeft u nog een aanvullende vraag op het antwoord?
Nee, dan wachten we het achter ons af.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vraag van democraten Hilversum aan de burgemeester Vendel Top over wapenbezit onder de Hilversumse jeugd. Aan mevrouw Van der Beek, wilt u het nog toelichten of kan de burgemeester overgaan tot de beantwoording?
Deze vraag is ook heel concreet.
Ja, dank u wel. Ik begrijp ook de achtergrond van de vraag. In antwoord op uw vragen kan ik zeggen dat er, als je naar de landelijke trends kijkt, dan zie je dat dit aantal incidenten toeneemt. Het zou best kunnen, dat we zeggen wapenbezit onder jongeren. Het zou dus kunnen zijn dat in heel smoot het geval is, maar we hebben daar geen indicaties van. Er zijn wel, laten we zeggen, waarnemingen over illegaal wapenbezit in Hilversum. Stabiel ongeveer 20 per jaar. En dat verandert ook niet, maar dat is niet specifiek jeugd. Dus wat we doen, en dat is eigenlijk naar aanleiding van uw vragen ook, bij het ROC heeft men aangegeven ook geen andere incidenten te hebben gehad. Misschien toch goed om ook even nog mee te geven dat het incident wat daar gebeurde niet door een Hilversums leerling of Hilversummer is gebeurd, maar door iemand van buiten onze gemeente. We zijn met scholen in gesprek samen met de politie om dit onderwerp onder aandacht te brengen in bredere zin. Hè, want het gaat over veiligheid in bredere zin, niet specifiek over wapenbezit. Daar is ook niet echt een aanleiding toe. Het is wel iets wat we natuurlijk heel scherp in de gaten houden. We doen dat met een integrale aanpak waarbij onze jeugdboa's ook betrokken zijn, de politie betrokken is en natuurlijk ook jongerenwerkers. Dus het onderwerp heeft de volle aandacht, maar zoals ik u al zei, op grond van de cijfers die wij zien, zijn er geen onrustbarende trends waarneembaar op dit moment onder onze jeugd, specifiek onder onze jeugd.
Mevrouw Van der Beek, heeft u een aanvullende vraag naar het antwoord van de burgemeester?
Ja, voorzitter. Ondanks dat het natuurlijk geen Hilversumse jeugd was die dan die steekpartij, ze zaten natuurlijk wel op een Hilversumse school. En dat doet ook iets met het veiligheidsgevoel van de jeugd. Ligt dat ook onder de aandacht in zo'n school?
Nou, dat ligt natuurlijk in het ROC wel degelijk onder de aandacht. Er is na dat incident heel uitvoerig ook door de school zelf met leerlingen gesproken hierover. Dus zeker als zo'n incident heeft plaatsgevonden, dan heeft dat de volle aandacht. En ik heb ook zelf gesproken met de coördinator in die school, die met sowieso het thema veiligheid bezig is. En daar wordt natuurlijk dan met leerlingen heel veel over gesproken. Maar zoals ik al zei, het is niet, er is geen indicatie dat er onder de Hilversumse jeugd een trend is ten aanzien van wapenbezit, ook niet op andere scholen. Dus het heeft onze volle aandacht via de integrale aanpak die we volgen. Maar er is op dit moment geen indicatie dat er een stijgende trend of zoiets waarneembaar is op dit moment. Dank u wel.
Dank u voor de beantwoording en fijn dat het onder de aandacht is en blijft.
We gaan. Oh, sorry. Mevrouw Van Drogen.
Dat klopt. Ja, dank, hartelijk dank, voorzitter. Eén vervolgvraag, of misschien de twee die bij elkaar horen. Als u heeft over de indicaties en de cijfers, gaat het dan over incidenten waar de politie dan ook van op de hoogte wordt gesteld? Of heeft u ook andere manieren om dat inzicht te verkrijgen, zoals gesprekken op school en dat soort zaken?
Wat ik net vertelde over die cijfers, dat zijn echt meldingen. Dus dan weten we echt dat er iets aan de hand is. En verder zijn we gewoon permanent in gesprek met onze scholen. Over hoe het daarmee gaat. En ja, u weet ook dat wij bezig zijn met een integraal veiligheidsplan op weg naar volgend jaar Q1. Daarin zal ook zeer waarschijnlijk wel iets komen te staan. Dat heeft u ook bij de beeldvormende bijeenkomst gehoord over jeugd en jongeren en wat er allemaal speelt. Alleen daarbinnen is het thema wapenbezit op dit moment niet echt een soort van echt eerste aandachtspunt. Maar het zit wel in de benadering die we met de scholen doen om die veiligheid op scholen te kunnen garanderen.
Ja, dank u wel.
Dan komen we bij de vragen van D66 en wethouder Van Hunnik over wijken. Mevrouw Van Hattem, wilt u de vragen toelichten?
Ja, nu wel. Nee, ik denk dat ze ook weer uitdruk zijn, net als de rest.
Dank u wel. Wethouder Van Hunnik, kan u het woord?
Dank, voorzitter. Ja, het is een vraag die wij ook al even onderling met elkaar hebben besproken. Het gaat natuurlijk met name over de kwestie aan de Regentesselaan en de onvrede die er bij omwonenden is ontstaan over de gang van zaken en ja, toch het gevoel dat er niet voldoende informatie is gedeeld. U vraagt ze eigenlijk van hoe zit dat nou met dat proces? Nou is het zo dat de gemeente faciliteert het participatieproces, maar neemt geen verantwoordelijkheid over die bij de initiatiefnemers liggen. De gemeente faciliteert een goede participatie door het beschikbaar stellen van een leidraad voor participatie met aanbevelingen en inspiratie. En als er sprake is van een vooroverleg met de initiatiefnemer, wat vaak het geval is, dan wijzen wij de initiatiefnemers daar actief op. Dus met een aanbevelingen, met een voorbeeld. Hoe pak je het aan? Hoe doe je dat zorgvuldig? Hoe ben je compleet? En wanneer en hoe? In het participatieproces voor de omgevingsvisie hebben wij vanuit de samenleving goede aanbevelingen gekregen voor het verbeteren van de leidraad. Die gaan wij voorleggen als onderdeel van een ontwerp omgevingsvisie aan u. Dus die wordt aan de raad voorgelegd. En wij voorzien dat wij na vaststelling van de omgevingsvisie die leidraad moeten actualiseren. Dan heeft u ook gevraagd hoe het nou zit met de omgevingsvisie ten aanzien van de wijken en de omgevingsplannen, de uitvoering daarvan. Gelukkig hebben veel inwoners van de genoemde wijken geparticipeerd in het proces van de omgevingsvisie. Het college werkt in opdracht van de raad nu een ontwerp omgevingsvisie uit op basis van de denkrichting uit de participatie en legt die op verzoek van de raad eerst bij de raad terug. Daarna krijgen de inwoners ruim de gelegenheid een zienswijze om de omgevingsvisie in te brengen. En voor zover we dat nu kunnen inschatten, krijgt de omgevingsvisie na vaststelling gebiedsgerichte uitwerkingen. Over de vorm waarin dat het beste kan gaan, gaan we graag met u in gesprek. Het idee van het college is dat zo'n uitwerking voor gebieden in samenspraak wordt uitgewerkt en niet eenzijdig vanuit de gemeente opgelegd. Wonen, bedrijvigheid, zorg en onderwijs, thema's die u ook aangeeft, zijn daarbij heel relevante thema's. De vraag naar de volgorde van het opstellen van gebiedsgerichte uitwerkingen komt aan de orde bij het ontwerp omgevingsvisie. Dat is bij uitstek een politiek punt. In het coalitieakkoord is in ieder geval aangegeven welke wijken wat het college betreft als eerste worden bekeken, vooral vanuit de woonvisie. En die woonvisie hebt u met z'n allen vastgesteld. En daarin staat met name genoemd de Meent- en Kerklanden.
Mevrouw Van Hattem, wilt u hier nog op reageren?
Nee, dank u wel. Dat is wel duidelijk. Ja.
Mevrouw Van der Linden, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, inderdaad, wethouder. We hebben er al kort even informeel over gesproken, ja. U en mevrouw Van Hattem en ik. In dat gesprek hadden we het inderdaad ook over het gevoel wat inwoners hebben. Nog niet eens zozeer hoe alle processen precies lopen, maar vooral of zij snappen hoe die processen lopen. En of zij het gevoel hebben dat ze vertegenwoordigd zijn in dat proces. En we hadden het er onder andere over dat misschien bij gevoelige ontwikkelingen, want daar gaat dit soort dingen natuurlijk over, of het dan zou kunnen werken om aan de casustafel, in het casusoverleg, specifiek een ambtenaar te vragen de inbreng of zienswijze vanuit de buurt op tafel te leggen. Zodat bewoners ook weten dat hun belang actief aan bod is geweest. Heeft u daar nog over na kunnen denken?
Ja, mevrouw Walters heeft daar eigenlijk al iets over gezegd. Het is inderdaad zo dat wij in het casusoverleg iedere casus zorgvuldig doorspreken. En daarbij komt ook aan de orde hoe het zit met de participatie. En ook deze casus is daarbij aan de orde geweest. En ook toen is heel duidelijk aangegeven dat er heel intensief is gesproken met de initiatiefnemers. Dat zij ook actief zijn benaderd om ook wanneer de plannen veranderen, om dat te delen met de omwonenden. Maar het blijft hun verantwoordelijkheid in het proces.
Een vervolgvraag als het mag, voorzitter. Ja. Ja, dat vroeg ik ook. Ik hoor de wethouder zeggen van we bespreken in het casusoverleg de participatie, dat snap ik. Maar ik denk niet dat inwoners dat terug horen. Dus hun gevoel daarover blijft misschien bestaan, ondanks dat u het met elkaar heel goed probeert. Dus misschien zou u daar nog over na kunnen denken. Ik hoorde de wethouder in haar beantwoording net ook zeggen, de wijkgerichte of gebiedsgerichte uitvoering van de woonvisie. We hebben wijkgerichte uitvoering van de woonvisie al veel eerder gevraagd aan het college. Dus ik ben benieuwd of we daar dus nu op moeten wachten tot er omgevingsplannen zijn. En ik was nog benieuwd of de inbreng uit wijken die in de omgevingsvisie is ingebracht, of u die nog actief met wijken gaat bespreken als we straks een omgevingsvisie hebben vastgesteld.
Op uw eerste vraag te beantwoorden, die leidraad, die is met u besproken, of die is met de omwonenden besproken. Dus daar is in ieder geval input op geweest. En als het gaat, want uw laatste vraag ben ik even kwijt. Kunt u het nog even herhalen?
Ja, uiteraard. Nee, mijn eerste vraag was u had het over de gebiedsgerichte uitwerking, ja, van straks de woonvisie. Nou, die kan als er omgevingsplannen worden gemaakt. Maar dat duurt nog wel even. Twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, hebben wij met elkaar over de woonvisie gesproken. En wijkgerichte uitvoeringsplannen voor de woonvisie zijn daar al een beleidsopdracht. Dus ik ben even benieuwd of we nu weer twee jaar moeten wachten voordat we uiteindelijk met die gebiedsgerichte aanpak aan de slag kunnen.
Er is toen aangegeven dat die wijkgericht zou worden aangepakt. Dus hoe dat proces verder in gang wordt gezet, dat wordt later bepaald en aan u voorgelegd.
Mevrouw Van Drogen, gaat uw gang.
Wij hebben in het verleden wel eens gesproken, dank u wel voorzitter, over de wenselijkheid van een participatieverordening, waar bepaalde eisen of zaken zoals het proces van participatie ook gedaan door particulieren zou moeten voldoen. Is dat iets waar ook het nieuwe college, we hebben naar de vorige periode over gesproken, toch eens een keertje over wil gaan nadenken en daarbij eventueel ook wil nadenken over kaders met betrekking tot afweging als het bijvoorbeeld gaat om maatschappelijke functies waar een groot tekort aan is momenteel in Hilversum?
Ja, u zegt heel terecht, er is geen participatieverordening. Er is nu een leidraad. En het is best een idee om dat mee te nemen. Dat is een mooie suggestie. Ja.
Dan gaan we verder met de vragen van de SP. Aan wethouder Walters over verhuizing Hoogvliet naar Stamgarage. Mevrouw Verwij, wilt u een toelichting? Wethouder Walters, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Dat gaat over de Hoogvliet die nu op de Admiraal de Ruiterlaan zit en die wil verhuizen naar de Stamgarage aan de Borstdrift. Nou, daar hebben we het natuurlijk meerdere keren ook hier in dit huis over gehad. Daar bleek ook in de bespreking dat bij een aantal fracties er geen draagvlak is voor een eventuele verhuizing. Uiteindelijk is er op 2 februari 2022 een motie vreemd aan de orde van de dag besproken over het stoppen van de participatieproces. Die is dan niet aangenomen, dus het is eigenlijk even zo blijven hangen, om het maar zo te zeggen. Onze conclusie was, ja, het is dus aan de initiatiefnemer om te besluiten of ze wel of niet doorgaan met die participatie en het proces toch willen vervolgen. Begin juli hebben wij vernomen dat ze toch met inwoners weer om de tafel zijn gegaan en de participatie willen oppakken. Ze hebben twee gesprekken gehad met de klankbordgroep die met name uit direct omwonenden bestaat. Ja, de gemeente heeft hier op dit moment geen rol in. Dus wij worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Het college heeft ook nog geen plannen ontvangen. En mocht er draagvlak ontstaan in die klankbordgroepen, ja, dan, of er wordt een vooronderzoek ingediend, ja, dan zullen wij dat gaan beoordelen.
Mevrouw Verwij, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, voorzitter, dank u wel. Die bewuste commissievergadering was alleen de VVD tegen. Dus er was een dikke vette meerderheid die niet zo positief was over die plannen. Welke randvoorwaarden heeft u deze ondernemingen meegegeven om dat participatietraject in te gaan? Want de stemming was uiterst negatief, hè? Wat heeft het college meegegeven?
Nou ja, we hebben niet een heel lijstje waar moet de participatie nu aan voldoen. Ja, zij moeten gewoon de leidraad voor participatie, waar wethouder Van Hunnik het net over had, die hebben we gegeven. Dat is de algemene leidraad over hoe je goed de omgeving betrekt. En ja, mocht er een aanvraag ingediend worden, dan zullen we dat erbij houden.
Mevrouw Verwij, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Wethouder, het gaat er natuurlijk om dat deze commissie echt overwegend negatief was. En de randvoorwaarden waar ik op doelde, hè, er zijn misschien voorgesprekken geweest. Ik kan me voorstellen dat de gemeente terughoudend is, zeg maar.
Zoals ik zeg, doen wij op dit moment niks en volgen wij de participatie van de initiatiefnemer. Dus daar heeft hij alle recht toe om te participeren met de omgeving. Ja.
Mevrouw Van der Linden, aan u het woord, maar graag heel kort.
Ja, voorzitter. Ik hoor mevrouw Verwij refereren aan voorgaande commissies. Ik was even benieuwd of voor mevrouw Verwij bij dit soort ontwikkelingen de mening van de buurt en het draagvlak in de buurt het leidende argument is. Of dat er ook door de gemeente een afweging moet worden gemaakt over bijvoorbeeld invulling van functies of verlies van functies.
Mevrouw Verwij, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Nou ja, er is geen plan en volgens nog het plan wat er lag was negatief en ik heb nog niks nieuws gezien. En ja, wij staan ook in contact met bewoners. En ik heb ook wel eens met de projectontwikkelaar gesproken, althans de meneer die daar vertegenwoordigd was. Dus ja, voor mij is het afwachten, maar ik was gewoon even benieuwd hoe de pilot verliep. We hebben met elkaar geconstateerd dat de pilot eigenlijk mislukt is. De stemming was negatief en ik denk ja, als je je tijd moet besteden als ambtelijk apparaat aan plannen waarvan het overgrote deel van de raad denkt, nou laat me zitten, kunnen we die tijd beter ergens anders in steken.
We gaan over naar de volgende vraag.
Van de voorzitter, met alle respect, maar ik krijg geen antwoord van mevrouw Verwij op de vraag die stelt. Ze doet een mooi statement en het is waar dat er geen plannen liggen, maar ik stel daar de vraag wat voor haar doorslaggevend is, het draagvlak in een buurt of een afweging door de raad over functies invullen of verliezen?
Heel kort, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, ik kan daar kort over zijn. Op het moment dat er een plan ligt, dan ben ik aangenomen om een belangenafweging te maken. Inhoudelijk, procedureel, financieel, qua capaciteit en ook het belang van de bewoners speelt mee. Dus als dat er ligt, dan zal ik dat beoordelen.
Oké, we gaan nu echt over naar de volgende vraag van de SP. Aan wethouder Walters over wonen boven winkels. Mevrouw Verwij, wilt u... Nou, ik ga meteen over naar de wethouder. Aan u het woord, wethouder.
Ja, u verwijst naar een onderzoek over wonen boven winkels. Een onderzoek van de provincie Noord-Holland. Dat kennen wij ook, dat rapport. En we zullen het betreffende onderzoek via een collegebrief aan de raad sturen. Dan is het, komt het goed handig bij u binnen, dacht ik zo. En in het onderzoek is ook verder gekeken naar de Emmastraat en de Lange Straat. Daar worden deze twee straten gezien als kansrijke locaties. En daar staat ook in waarom dat zo gezien wordt. Dus dat kunt u lezen. Even kijken. Ja, heeft het college kennis genomen van het onderzoek? Ja, en met de bevindingen iets gedaan? Het college heeft dat rapport nog niet besproken of daar iets mee gedaan. Wel wordt er ambtelijk deelgenomen aan sessies over dit onderwerp. En dat er ook gewerkt wordt met business cases. Waar zit nou echt muziek in en waar niet? Ja, en in het coalitieakkoord hebben we natuurlijk ook gezegd dat we wonen boven winkels fijn vinden als het niet de economische functie echt in de weg staat. Dus dat is onze lijn.
Mevrouw Verweij, wilt u er nog op reageren?
Ja, voorzitter, dank. Het staat in het coalitieakkoord. Er zijn ook artikel 41 vragen gekomen van D66, VVD en de SP. Dus er zit toch een redelijke vertegenwoordiging van de raad achter, zeer belangrijk. Gaat u hier iets mee doen in de begrotingsbehandeling? Dit onderzoek is al van 11 februari 2021. In die artikel 41 vragen die we stelden, hebben we gezegd van wat gaat u nu doen? Welke acties zijn ingezet? U zegt ambtenaren nemen deel. Ik zou eigenlijk wel een soort overzichtje willen hebben van die 600 locaties. Ik bedoel, kennelijk worden ze ook genoemd. En wat zijn op die locaties dan de beperkingen? Want ik denk dat we hier gewoon werk van kunnen maken.
We hebben die artikel 41 vragen volgens mij ook recent beantwoord. Dus daar staan alle antwoorden in, hoe wij daar ook mee bezig zijn. Dus ik denk dat de situatie daarvan helder is. In dat rapport geven we niet alle beperkingen van al die 600 woningen, maar wel een paar kansrijke plekken. En daar wordt ambtelijk op deel gestudeerd samen met ondernemers die in die straten wonen. Dat is wat we nu aan het doen zijn.
Mevrouw van der Wij. Mevrouw, ja, van der Wij.
Ja, voorzitter, de indieners van die vragen, die hebben geconstateerd dat bij vraag 3 wel staat wat alle mogelijke beperkingen zijn, maar niet welke kansen u wil gaan pakken en hoe u daaraan werkt. En dan is er in dat rapport gezegd van, joh, dan is misschien de Emmastraat kansrijk, maar de Gijsbrecht staat ook te popelen. Dus ik zou graag concreet willen weten welke acties dit college neemt. Anders moeten we als raad zelf daar een initiatief in gaan nemen.
Een belangrijke belemmering en daarmee ook kans is het parkeerbeleid. Dat hebben we ook duidelijk aangegeven. Dat is een van de redenen waarom in het coalitieakkoord ook staat, we willen het betaald parkeren verder uitbreiden tot aan de buitenring. Want dat betekent dat bijvoorbeeld de Gijsbrecht in zijn geheel in betaald parkeergebied komt te liggen. Dat maakt het ook beter mogelijk om wonen boven winkels te starten. Want als we daar zouden werken met, je mag daar wonen, maar je auto zet je meteen weer in die wijk, dan gaan natuurlijk de omwonenden daar heel ongelukkig van worden. Dus willen we meer woningen waar je niet altijd meteen je auto bij kwijt kan mogelijk maken, dan is dat een belangrijk onderdeel. En verder zijn we gewoon per straten met ondernemers aan het puzzelen waar we de kansen kunnen pakken. We noemen ook de belemmeringen, omdat dat ook precies de punten zijn om over na te denken. Parkeerbeleid en brandveiligheid en veilige opgang, aparte opgang, die zijn vaak moeilijk te realiseren. Buitenruimte voor de kliko's, hele praktische zaken. Maar daar wordt dus ambtelijk en met ondernemers over gepraat.
Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij waren mede-indiener van de artikel 41-vragen samen met D66 en de SP. In die vragen gaven wij volgens mij ook blijk van het feit dat wij begrijpen dat parkeren een hobbel is. Dus we vroegen ook naar de beloofde actualisatie van de huidige parkeernota vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid. Nou, u geeft aan in beantwoording vierde kwartaal. Wij verheugen ons daarop. Maar tegelijkertijd, en dat is vraag 3, zeggen we, zijn er buiten parkeren nou belemmeringen die wij als raad kunnen helpen oplossen? En in uw antwoord zie ik gewoon eigenlijk helemaal geen handreiking naar de raad toe waar wij nog iets zouden kunnen betekenen. Of is uw antwoord eigenlijk, jullie kunnen niks voor ons doen, we moeten dit echt zelf proberen op te lossen? Want ik zie hier inderdaad, wat mevrouw Verweij zegt, een hele opsomming met problemen, maar ik zie niet hoe ik daar als raad aan kan bijdragen.
Nee, daarom ga ik zo in op ambtelijk en met de ondernemers zelf, omdat het heel vaak locatiespecifiek is. Hoe kan ik hier een aparte woning met een eigen opgang die voldoet aan het bouwbesluit van maken? die voldoet aan de brandveiligheidseisen. Daar heeft u als raad alle kaders al voor gegeven waar een woning aan moet voldoen. Daar heb ik eigenlijk voor op dit moment niks op nodig. En ik wou nog wel even zeggen dat in het centrum wordt er natuurlijk wel behoorlijk woningen boven winkels gerealiseerd. Hè? De CNA en andere panden waar nu woningen boven komen. Dat is ook mogelijk omdat daar in het centrum de parkeernorm aangepast is voor dit punt. Dus ja, u ziet dat als die parkeernorm is aangepast, dan is er opeens ook veel meer mogelijk.
Ik wil meneer Deen nog het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Is er overwogen om bijvoorbeeld voor de Gijsbrecht, waar recent nog ook tegen de wil van de eigenaren van de panden toch kantoren zijn, daar moesten kantoren gemaakt worden in plaats van dat er woningen hadden kunnen zijn, om gewoon bijvoorbeeld geen parkeervergunning, een gebied van geen parkeervergunning af te geven? Dat is ook volgens mij een mogelijkheid die er is. En daarnaast, ik wil niet tornen aan het bouwbesluit. Ik wil ook dat er veilig gewoond wordt. Maar de urgentie van het vinden van woningen klinkt niet echt uit uw beantwoording. Ik wil graag weten wat er wel mogelijk is. En kijk, ik wil niet per se de randen opzoeken, maar ik wil ze wel kietelen. Want ik vind het zo belangrijk dat we voldoende woningen krijgen en dat er ook geen panden meer leeg staan.
Die urgentie voor de woningen die leeft zeker bij ons. Dat parkeerbeleid staat ook hoog op de prioriteit bij ons. Dus om dat aan te passen. En op dit moment kunnen wij niet voor woningen beslissen dat die geen parkeervergunning hebben. Daar hebben we gewoon echt een aanpassing van het parkeerbeleid voor nodig. Dus daar zijn we hard mee aan het werk. En de rest is echt locatiegebonden om dat op te lossen.
Nou, dank jullie wel. We zijn aan het eind gekomen. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en sluit dit vragenuur.